en leuk dat je luistert naar mijn podcast. Vandaag heb ik de gast Miljuska.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om
heel
te
leuk.
Zijn.
Je hebt een druk schema, maar je bent er toch.
Ja, ik denk dat alle jonge moeders een druk schema hebben.
Ja.
En die van mij heeft al iets meer lucht, want ik hoef niet de hele dag mijn kind te dragen. Maar die van jou wel.
Ja, ze begint nu een beetje met lopen, maar...
Dat maakt het dat niet maakt, per se
nee,
makkelijker.
Nee, dat klopt. Die... Juist, ze wil lopen en dan flikkert ze om de 10 meter. En dan moet je ze nog weer gaan oppakken.
En dan daarna komt de fase dat ze denkt, hé, wat zit er in die la? En dan is al je Charlotte Tilbury make-up stuk gegooid op de tegelvloer. Dus ja, het is prachtig. Maar het is echt investeren.
Ja, hè? Ja. Ik moet echt zeggen dat iedereen altijd zo positief er ook was. En dan totdat ik nu moeder ben en zelf af en toe laat doorschemeren dat het helemaal niet altijd fabulous is, krijg ik ineens nu pas de eerlijke verhalen.
Ja, nou, mijn moeder was daar altijd heel nuchter in. Hoor. Die zei, schat, het is het mooiste wat er is, maar het is ook het meest verschrikkelijke wat er is.
Ja.
Je voelt je altijd schuldig.
Ja, oh.
Je bent altijd verdeeld.
Je bent niet meer jezelf. Je bent niet meer wie je was. Nee. Echt niet.
Nee, en je maakt je altijd zorgen.
Ja.
Ik werd zwanger en ik was echt verschrikkelijk hormonaal. Dus ik ben eigenlijk met 4 maanden gestopt met werken. En heb daarna de eerste 4 jaar van mijn kinderen thuis gezeten.
Oh, echt, ja?
Heerlijk.
Oh, vond je dat lekker?
Och. Ja, hoe kinderen dan het leven verlangzamen, is heerlijk. En mijn ex was tatoeëerder, dus we hadden niet echt een normaal leven of zo. Het was altijd wel...
Iedere dag met de dag kijken van, goh, wat is het schema vandaag?
Ja, ja, en ik kon gewoon de hele dag koken. Dat vond ik fantastisch. Ja. En als ik naar Artis wilde, dan ging ik met ze naar Artis. En als ik naar de geitjes wilde, ging ik met ze naar de geitjes.
Ja, dat was gewoon,
is gewoon echt een luxe als je dat zo kan doen.
Maar hoe oud zijn ze nu?
Ze zijn 7 en 9.
7 en 9? Oh. Ja. Dus dat is echt gewoon wel weer... Kan je het echt nog goed herinneren hoe het was die eerste jaren?
Eigenlijk wel, ja. Als ik soms zit... Wij zitten zo'n ratrace met dit werk natuurlijk. Soms dan zit ik echt aan mijn tax en dan doet dat heel veel voor me. Dit is natuurlijk helemaal niet voor jouw publiek geschikt, want die zijn allemaal nog staan midden in het leven. Maar dan lig ik in bed en dan denk ik juist terug aan die periode dat ze klein waren en dat ze, weet je wel, helemaal zo lekker knuffelden bij je. Daar word ik heel rustig van.
Ja,
ja,
ja, dat is gewoon echt. Het is letterlijk zo cliché, maar echt waar. Dat als ze 1 keer 's ochtends naar je lachen, terwijl je dan, als je ze hoort, denk je, oh no. En op het moment dat je ze ziet, is alles gewoon wel weer echt goed.
Ja, het is voor mij ook wel heel goed geweest, omdat het kaders in mijn leven heeft gegeven. Ik ben vrij grenzeloos in mijn werk en aan mijn gevoel. En ik ben letterlijk een paar keer doorgegaan in die TMF-tijd, dat ik letterlijk omviel, omdat ik gewoon zo overwerkt was.
Ja.
En met kinderen kan het niet, want je moet gewoon op een gegeven moment thuis zijn.
Ja.
Dus ze moeten eten en je moet ze ook meemaken. Dus je moet tijd vrij plannen en dat is echt mijn redding.
Ja, ja, precies. Je kunt niet eigenlijk overkomen in het werk, want je hebt gewoon die verantwoording thuis.
Ja. Ja.
Maar je bent niet meer vader, samen met de vader van je kinderen. Hoe oud waren zij toen jullie uit elkaar gingen?
5 en 3. Bijna 3.
Hoe was dat? Want hoe leg je dat uit aan kinderen van 5 en 3?
Nou ja, weet je wat het is? Toen dat een beetje in de lucht hing, toen dacht ik, okay, het zou me best lukken om te blijven totdat ze 18 zijn.
Ja.
Of ik trek nu gewoon keihard de pleister eraf en doet even heel veel pijn. Maar ze zijn nog zo klein en vormbaar. Want helaas, alles wat je erin stopt tot 4 jaar vormt ze wel. Maar ze herinneren niks meer.
Nee, dus inderdaad. Of je nou inderdaad 4 jaar thuis hebt gezeten of niet. Ja.
It's all for nothing. En ik denk wel dat je daar een basis mee legt. Dus toen heb ik eigenlijk besloten van... hop, ga met die banaan. Pak je spullen en go for it. Maar het is gewoon heel tegennatuurlijk om niet je kinderen altijd bij je te hebben.
Ja, ja, en dat is, lijkt me lastig. Dat je op een gegeven moment ervoor kiest dus uit elkaar te gaan. Dan deel je het ouderschap op. Of je doet dat niet. Of, en dan ineens heb je dus, vooral omdat jij de eerste 4 jaar echt thuis hebt gezeten, heb je het dan ineens niet meer.
Ik werd gek.
Ja.
Op de dagen dat mijn kinderen niet bij me waren, werkte ik echt liefst 20 uur van de dag. Dan hoefde ik het niet te voelen.
Niet eens in bed willen liggen dat je denkt, oh, dan moet je...
Verschrikkelijk.
Oh, nee, ik moet er niet aan denken.
Nee, zie je, ik krijg helemaal buikpijn van.
Ja, letterlijk.
Ja, nee, ik ging gewoon door totdat ik omviel. Omdat dat was de enige manier waarop ik het kon. Maar ik had ook wel, ik stond op straat met niks. Ik had helemaal niks meer. Dus ik kon niet aankloppen bij een woningbouworganisatie, want ik had geen inkomen al een paar jaar. Dus ik moest ook keihard werken. Ja. Dat scheelde ook een hele hoop. Maar je bent zo verscheurd van binnen, omdat niemand neemt een kind met iemand als je het idee hebt dat het eindig is.
Nee.
Dus ik was echt heartbroken. En ik was mijn kinderen dus deels kwijt.
Want en hoe verdeelden jullie dat?
Ja, gewoon half-half. Ja. En ik moest keihard aan de bak. Dus ik hield ook helemaal niks binnen. Ik was wel echt super slank en knap die tijd. Maar ik kon gewoon... Ik was zo ziek van binnen van emoties. Dat alles kwam eruit de hele tijd. Ja.
Ja, en dan ben je ook niet de allerleukste moeder. Tenminste, je voelt je niet helemaal 100%. Dus dan, ja. Daar ook weer dat fucking schuldgevoel bij. Oh.
Ja, echt de hel. Maar het is wel... Het mooie is dat het ons wel gelukt is om... Kijk, ik ben grotendeels zonder mijn vader opgegroeid. En ik denk dat dat heel slecht is. Uiteindelijk, ook al maak je dat niet bewust mee voor jezelf beeld.
Ja.
En het is voor mij echt een streven geweest om wat we ook in principe van elkaar vonden of wat we tegen elkaar zeiden, dat ze altijd die twee ouders als spiegel zouden houden.
Ja.
En uiteindelijk besta je uit twee mensen. En moet je dat DNA kunnen terugzien.
Ja.
Ook al vind je het helemaal kut dat je moeder smakt. Weet je, als jij dat ook hebt, dan weet je waar het vandaan komt. En die spiegel moet je gewoon af en toe hebben. En dus daar hebben we echt voor gevochten en dat is gelukt. En nu zijn we zoveel jaar verder en dan begint het stof te dalen. En dan wordt het leefbaarder.
Ja, precies.
En dan komen de stiefouders bij. En,
ja, want wie van jullie had er eerder een nieuwe relatie? Jij.
Ja.
Ja, en hoe lang was dat?
Ja, dat weet ik niet eens meer. Maar dat, het is gewoon, uiteindelijk is het uitgangspunt dat je pas iemand moet introduceren aan je kinderen als je zelf een beetje het gevoel hebt dat het echt serieus is.
Ja, hetzelfde is dat eigenlijk het gevoel wat je moet hebben om met iemand überhaupt kinderen te krijgen. Dat moet je ook hebben bij de persoon aan wie je ze gaat introduceren, want
misschien is de stap nog wel groter. Omdat je niet wil dat je kinderen aan Jan en alle man moeten wennen en voorgesteld worden. Ja. Dus dat is wel een hele grote beslissing.
Oh, lijkt me zo lastig. En dan inderdaad, dan komt er aan de andere kant weer een nieuwe vrouw bij die dan misschien ook wel eens zich gaat bemoeien met de opvoeding. En
maar uiteindelijk, it takes a village to raise a kid.
Ja.
En je kan, zolang er liefde is, is het niet erg.
Ja.
Weet je? En daar gaat het om.
Ja.
En als iemand, maar dat gaat van de postbode tot aan de winkelmedewerker, tot aan de lerares op school. Of een nichtje of een neefje. Als iemand je kind kwetst of kwaad doet, ja, dan ben je gewoon een leeuwin. Dan ben je een tijger, dan vreet je iemand op. Dat zit er nou, dat is gewoon zo. Voordat je het weet, heb je actie ondernomen.
Ja.
Dus dat is ook wel een heel fijn gevoel. Dat je één ding weet je altijd zeker. Niemand mag aan mijn kind komen.
Maar dat is een soort oer. Ik vind dat dus geen fijn gevoel.
Nee?
Ik word daar helemaal panisch van. Dat ik denk, oh, als er toch op een moment iets met haar gebeurt, toedoen van iemand anders die dat bewust doet.
Ja.
Ja, ik kan niet eens bedenken hoe ik me dan zou voelen.
Ja, dat was ook mijn reden om destijds hun niet naar de opvang te doen. Omdat toen was dat hele schandaal met die pedofiel.
Ja, Ik doe echt oogkleppen op voor dat soort dingen. Ik kan er niet over nadenken, niet aan denken. Gewoon.
Nee, en dat was voor mij gewoon dat ik dacht, oh hell no, echt niemand anders gaat de luier verscholen voor mijn kind.
Ja.
En, maar uiteindelijk is het grootste cadeau, en dan moet het natuurlijk wel iets ouder zijn, maar is dat je kinderen gaat loslaten.
Ja.
Er is niks zo benauwend en stagnerend in je ontwikkeling als je als ouders er bovenop blijft zitten. En dat is tegelijkertijd ook het allermoeilijkste in de opvoeding.
Ja, ik zag laatst een oma met haar kleindochter. En die kleindochter was denk ik al 15 of zo. En die liepen hand in hand over straat. En dacht ik, dit is zo lief.
Ja.
Ik weet gewoon dat die dag eraan komt dat als ik Sarah deze door hand beetpak, dat ze echt zo doet van, ma, doe niet.
Ja.
Kom op. Ja. En dan denk ik echt, ik heb jou gemaakt. Jij bent mij. Dus ik heb toch al het recht om jou aan te raken wanneer ik wil. Maar dat is niet zo.
Nee, dat is niet zo.
Dat is zo, zij is gewoon een ander persoon. Zij is zelf iemand. Dat vind ik.
Ik kan niet wachten tot de dag dat ze zich een beetje gaat rebelleren.
Ja, hè? Dat lijkt me ook wel echt fantastisch.
Ja, het enige wat je kan doen is af en toe een beetje om lachen. En
ja.
Zeggen, is goed, schat.
Ja. Nee, is zo. En hoe ervaar ik jou? Want hoeveel relaties heb je gehad in de...
Eentje.
Ik ben, iedereen denkt dat ik super rock en roll ben en drank en drugs en heel veel mannen heb gehad.
De kansen nog steeds. Twee handen zijn nog steeds niet vol. En ik ben altijd heel zuinig op mezelf geweest.
Mm-hmm.
En dus voordat ik met iemand iets doe, dan is daar al een heel voortraject aan geweest.
Ja.
Dus nee, het is een hele lief man. En hij is heel anders opgegroeid en opgevoed dan ik. En ja, ik heb ook het traject rapper, zeg maar, wel doorlopen. Been there. En ook een goede pom leren maken, dat wel. Maar dat, ja. Je groeit ook, denk ik, in de relaties en het relatiemateriaal wat je zoekt.
Ja. En... ja, tuurlijk. Je leert van iedere relatie ja. die je hebt. Ontzettend veel, als ja. het goed is. Maar hoe vond hij het dat jij al twee kinderen had?
Ja.
Ik heb het idee dat dat qua mannen en vrouwen echt heel verschillend is hoe ze dat ervaren.
Nou ja, kijk, mijn ex had ook al twee kinderen. En ik vond dat eigenlijk helemaal geen probleem. Hoe vond jij dat, Paula?
Nee, geen probleem. Omdat het gewoon... Het was gewoon zo.
Ja.
Dus ik heb nooit tegen mijn vriendinnen gezegd van... Ja, maar heeft al een kind.
Ja.
Nou, het ging eigenlijk zo snel bij ons dat ik daar nooit een seconde over heb nagedacht.
Nee.
Maar op een gegeven moment, in de praktijk, dan wordt het af en toe natuurlijk wel een beetje lastig.
Ja.
En ja, iedereen die zegt, joh, bij ons is dat allemaal vanaf dag één helemaal prima gegaan.
Nee, die liegt.
Dat ja. kan toch gewoon niet?
Nee,
dat bestaat niet.
Nee.
Maar ik heb dan bijvoorbeeld wel het idee hoe... Lars zijn zoontje dan is met zijn stiefvader, is toch, want daar is hij veel vaker dan dat hij bij ons is.
Ja, ja.
Dus dat is toch een hele andere verhouding. En mannen zijn er, wat naar mijn idee, iets makkelijker mee van, ja, nee, dat zijn gewoon haar kinderen.
Ja.
Dus dat, die krijg ik erbij, punt.
Ja, nou, kijk, bij mij waren de kinderen waren één van de punten waardoor ik, zeg maar, een interessant verhaal was. Ik kwam
ja.
natuurlijk, lag bij de doldwaas lagen dagen in het beschadigde bakje. Voor de 10% uiteindelijk afgeprijsd. Dus ja, ik denk ook wel dat het ergens voor mannen heel mooi is om te zien dat je als vrouw echt voor je kinderen leeft. En dat dat
ja.
je heel sterk maakt. Dus ik denk dat ik weet dat hij dat ergens in mij ook wel heel sexy vond. Maar ja, je gaat wel iets aan. Je gaat niet even picknicken met iemand en zien waar uiteindelijk het golfballetje rolt.
Nee, dat is niet. En hoe vind je het dan om te gaan met de stief... Oh, kut. Mijn telefoon valt op de grond. Met de stiefmoeder van...
Ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel problemen mee. Ik vind het gewoon heel goed dat ze de kinderen het gevoel geeft dat ze geliefd zijn.
Ja. En ja, dat is het belangrijkste.
Dat is het belangrijkste. En zolang dat zo is... Kijk, ze is ook de vrouw van mijn ex. En ik denk dat ze heel goed bij elkaar passen. En dat ze heel complementair aan elkaar zijn. Dus die stabiele basis die zij bieden voor de kinderen is heel goed.
Ja, dat is natuurlijk hoe je het liefste ziet. Je wil niet dat er een of ander psycho chick bij komt. En dat je ziet van dit gaat gewoon grandioos fout.
Nee, maar stel dat wel zo zou zijn.
Ja, wat doe je dan?
Wat moet je dan doen?
Oh, vreselijk. Je hebt er namelijk helemaal niks over te zeggen.
Nee.
Op het moment dat je er iets over gaat zeggen, ben jij de psycho.
Ja, tuurlijk.
Ja,
ja, en ik denk dat in iedere relatie moet je weg samen vinden. Maar dat gaat goed.
Ja.
Ja.
En jullie zijn nu een huis aan het bouwen.
Verbouwen.
Ja. Nou, het lijkt wel eigenlijk alsof jullie het helemaal plat hebben gegooid. En opnieuw. Echt, ik kijk dan mee op je stories. Ik vind het echt zo cool om te zien.
Dankjewel.
Echt, ik zou dat ook aan de ene kant zo graag willen, aan de andere kant ook absoluut niet. Het is toch, hoe lang zijn jullie al mee bezig?
Sinds januari, dus we zitten nu in september. Nou, dat is al aardig een tijd. En, kijk, mijn vent en ik zijn echt mega doeners. Dus wij produceren ook programma's samen in het buitenland en... ons hele leven draait om eten. Dus we worden dus ook samen steeds dikker. Heel fijn dat je dan niet die eentje bent.
Nou, heerlijk.
Ja.
En ook fijn dat je er samen lekker in kan groeien, letterlijk.
Heerlijk. We zijn heel erg lang op zoek geweest naar een huis. Kijk, hij komt uit Brabant en ik kom uit Amsterdam. Dus het is best wel moeilijk om dan een tussenweg te vinden. En ik wilde gewoon niet langer dan een x-aantal minuten van Amsterdam vandaan. En dat is gelukt. Die plek hebben we gevonden. Maar daarvoor hebben we 44 huizen bekeken. En overal waar we binnenkwamen dachten we echt, are you fucking kidding me?
Ja.
En ik begon met een heel ander budget dan waar we uiteindelijk zijn geëindigd.
Maar dat is altijd toch?
Verschrikkelijk. En we hebben echt alles wat we hebben En hadden erin gestopt. En iedere keer als je aan het verbouwen bent, kom je tegenslagen tegen. Aannemer die zijn werk helemaal niet goed doet. En uiteindelijk sta je dus zoveel in de min al voordat je überhaupt ergens aan kan beginnen. Maar we zijn nu in een soort redelijk eindfase aan het komen. En dan begint het grote genieten. En dat is zo te gek dat je eigenlijk iedere vierkante centimeter een huis hebt aangeraakt. We hebben alle plafonds eruit gesloopt. Alle leidingen opnieuw getrokken. Overal nieuwe vloeren in. Weet je, het is echt helemaal, helemaal mooi.
Nou ja, en ook compleet naar je smaak.
Ja, compleet naar je smaak. Echt niks is... Weet je waar je aan kan irriteren als je een huis huurt of zo? Dat die kabels over de muur lopen.
Of dat er een spijker in de muur zit. Ja, daar ga ik niet of overheen verven. Flexen.
Precies, ja. En dat hebben we allemaal nu strak. En we denken gewoon overal over na voordat het komt.
Echt, ik zag laatst een foto van de kledingkast.
Ja.
Nou, echt geweldig. Maar dan denk ik gelijk, oh mijn god, alles is zo perfect op maat. Dat je eigenlijk niet nog een extra paar schoenen zou kunnen kopen. Want dan heb je niet... Het is echt gewoon zo perfect.
Nou, het grappige was dat... dat op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. Dan is die kast af, dan is je vloer af. En ik heb echt kraak nog smaak als het gaat om kleding. Ik liefst loop gewoon altijd in mijn joggingpak. Vind ik lekker zitten. Kan ik lekker in koken. Schort om. Haarnaknot klaar. En ik heb Björn Franken, dat is mijn stylist. En die haalt het allemaal kleren. En dan zeg ik, oh, dat is leuk. En dan koop ik het gewoon en ben klaar.
Dat moet je ook hebben. Je moet ook, inderdaad, dan is het alleen een goede stylist. Als je denkt, ja, alles wat jij nu voor me hebt uitgesloten, dat koop ik nu over.
Ja, maar het is natuurlijk super decadent. Want normale mensen, weet je, althans normale mensen die dat niet hebben, hebben dat niet. Dat is super irritant.
Ja.
En altijd als ik een winkel ben... Weet je wat gek is? Voordat ik zwanger werd, had ik wel een modegevoel. Ja? Maar het lijkt alsof al mijn hormonen dat hebben opgegeten.
Nou, er verandert toch ook ontzettend veel in überhaupt hoe je hele brein werkt. Niet door al die hormonen. Dus dat kan volgens mij ook gewoon heel goed. Dat je ineens gewoon niet meer...
Ik keek die kast in na mijn zwangerschap. Toen dacht ik, wie is dit? En daarna is het nooit meer goed gekomen. In ieder geval, Björn had dus al die kleding. En doordat die verbouwing zo tegen zat, we hebben daar een koeienstal. En daar hadden we al onze verhuisdozen in gezet. En uit dat hele kleine flatje waren 240 verhuisdozen gekomen.
Oh
no shit.
God.
Waarvan het overgrote deel natuurlijk servies was en pannen. Omdat wij dat allemaal sparen voor shoots en zo.
Ja.
En op een gegeven moment was die kast klaar. En toen was ik er helemaal klaar mee. Toen heb ik tegen Björn gezegd, kun je alsjeblieft komen.
Yeah.
En gewoon al die kleding pakken. En kijken wat er weg moet. En kijken wat er in die kast kan. Zij heeft er een soort van winkel van gemaakt.
Oh, heerlijk. Dat gewoon alles wat je ziet. Dat je gewoon niet kan kiezen van wat ga ik aantrekken. Want het is allemaal zo leuk.
En dat is dus heel fijn. Dus, nu heb ik nooit meer dat ik denk, oh, wat moet ik aantrekken? Ik heb een hele kast vol, maar ik heb eigenlijk niks. Dat herkent iedere vrouw.
Ja.
En dat is nu weg, dus dat is heel fijn. En nu lijkt het alsof ik modegevoel heb. Of in ieder geval iets van stijl. En die kast die is helemaal gemaakt door... Dat is wel het mooie van social. Ik ben nooit op social begonnen omdat ik dacht ik wil een influencer worden of zo. Ik zat gewoon thuis met twee kinderen en af en toe nog twee erbij. En dan wordt je wereld wel kleiner. Maar door social als huismoeder kan je best wel veel contacten met mensen hebben. Ja. Zonder dat je erop uit hoeft.
Ja, ja, ja.
Dus als je kinderen een dutje doen, kan je vriendin zien wat je vriendinnen op de wereld allemaal doen. En je hebt toch het gevoel, als je iemand dan ziet, dat je eigenlijk gewoon helemaal op één lijn bent.
Je bent gewoon up-to-date zonder dat je iedere avond hoeft te bellen. Precies. Je weet gewoon van, als je, nou, dan spreek ik het over 2 weken, dan weet ik in ieder geval, oh ja, vorige week was je daar. Hoe
hou ik van? Ja. Ik ben niet zo'n vriendin.
Nee, dat je dit up-to-date moet houden en ook heb je lang niet gezien. Ja, kom op, we kijken wel.
Ja, even het hele verhaal vertellen. Ja. Nee, je hebt toch mijn stories gevolgd, een beetje net.
Ja.
Dus dat vind ik het mooie van social. En toen met die verbouwing, toen zijn we natuurlijk begonnen met die vlog met AD en RTL en Eigen Huis en Tuin. En dat was meer omdat die woningmarkt zo overspannen en die verbouwmarkt, dat ik dacht, ik vlog jullie allemaal de moeder. Ik zei, jullie gaan het me niet maken dat je me in de zeik neemt. En dan gebeurt dat nog. En dan, weet je wel, dan heb je een extra stok achter de deur, waardoor mensen je extra helpen en je goed helpen.
Ja, precies. Gewoon de beste service krijg je dan. Want ze denken, joh, het wordt openbaar gemaakt.
Is mijn visitekaartje. Ja. En daardoor heb ik zoveel vragen beantwoord gekregen. Wat ik bijvoorbeeld met mijn sokkels moest doen. Of waar ik het beste mijn vloer kon schuren.
Ja.
En ook die inloopkast, zoals Wesley van Deudekom, die stuurde me een foto door van wat zijn werk was. Toen dacht ik, holy shit, dat echt mogelijk is.
Ja.
Toen is hij langsgekomen en heeft dit dus uit zijn hoge hoed getoverd. Ja. Het overtreft allemaal verwachtingen.
Ja, want anders dan was je op Google gaan zoeken, make it of do it yourself inloopkast. Ja. En dan was je gaan kutten met planken.
Ik heb jarenlang natuurlijk al die IKEA-kasten gehad. Ja. Maar als je uiteindelijk gaat rekenen, kijk, zo'n kast kost natuurlijk wel wat. Maar als je uiteindelijk gaat rekenen wat je aan IKEA zou neerzetten. En dat kan je nooit meer meenemen, want dat I tried. Ja. Het valt daarna altijd in elkaar in het volgende huis. Het is ook geen waardevermeerdering van je huis. Dus bij eigenlijk alles wat je doet, moet je kijken naar, voegt het iets toe aan waarde aan mijn huis? Ja. Dus zal ik het doen? Ja, ja, je kan een PVC-vloer nemen, maar een houten vloer, weet je gewoon, dat
gaat
blijft.
Langer mee, blijft. En de volgende, zou je ooit weg willen daar?
Nou ja, de realiteit is gewoon dat we zo duur hebben gekocht. Als de hypotheekrente verandert, zullen we wel moeten.
Ja.
Dus ik hoop het niet. Maar het is ook een bak onderhoud, hè, zo'n huis. Ja. We hebben 2 hectare grond. En daar komt mega moestuin bij en zo. En ik vind dat nu nog heel leuk.
Ja.
Maar als ik straks een nieuwe heup heb, kan ik me voorstellen dat ik denk, nou, laat me zitten.
Ja, precies. Ja. Ik vond het heel grappig. Je postte laatst ook iets van, ja, ik krijg allemaal complimenten over mijn huis. En het is allemaal super mooi, maar ik heb geen ene cent op de bank staan.
Ja, precies.
Ja, heerlijk toch? Als je zo, maak je daar ooit zorgen over?
Nee, ik ben heel erg leef met de dag. Ik, althans in die zin van, ik zie altijd nog, ik zie heel veel mogelijkheden altijd. Dus het is eerder een probleem dat ik te veel werk naar me toe trek. En ik geloof er altijd wel in dat ik mijn geld zal verdienen. Al zou ik dat moeten doen met wc schoonmaken, maakt me niet uit. Maar het zal me altijd lukken om geld te verdienen.
Ja, klopt. Ik heb dat ook echt. Heel veel mensen hebben mij de afgelopen jaren natuurlijk gevraagd, nou, en wat als dat vloggen nou ineens ophoudt? Ja, ja, dan ga ik nog iets anders doen. Wat nou als je 6 jaar recht hebt gestudeerd en je wordt ontslagen bij je advocatenkant? Dan moet je toch ook iets anders gaan doen? Ja, ja, dat is toch niet een probleem? Ik heb altijd gewerkt, dus dat, dat is...
Ja, maar dat is het grappige, dat er bestaat een heel een soort van gek concept in mensenhoofd, in het hoofd van de mens, dat je, als je iets kiest, dan moet je daar toe stikken. En natuurlijk is het zo, des te langer je doet, des te meer je over een onderwerp weet. Ik weet steeds meer over eten. En als je rechten, als je strafrechtadvocaat bent en je doet dat 10 jaar, ben je natuurlijk beter dan iemand die dat 1 jaar doet.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je dat de rest van je leven moet doen.
Nee. En
ik heb dat bij mijn moeder gezien. Die heeft mij gekregen toen ze 19 was. Die heeft gestudeerd. Die heeft bijbaantjes gehad. Die heeft een advocatenkantoor. En die is nu schrijfster. Weet je, het betekent niet dat je maar 1 ding kan doen in je leven. Nee. Daar is leven ook te lang voor.
Ja.
Vroeger ging je dood op je 50.
Ja, tuurlijk en kan nu, je er maar 1 ding doen. Dan kan je niet nog een paar jaar naar school en weet ik wat. Maar ik inderdaad blijf jezelf lekker ontwikkelen. Ja. Dat je altijd iets doet dat je leuk vindt. Op zijn minst.
Maar het is ook wel een gekke tendens. Ik heb natuurlijk veel te maken. Ik werk graag met jonge mensen. Niet dat ik zelf al antiek ben. Maar ik ben toch 34. Heb 2 kinderen. Zit toch in een ander soort levensfase al. En ik merk gewoon dat heel veel mensen zeggen, ja, ik wil wel komen werken, maar ik wil wel minimaal 3 dagen de week vrij hebben.
Ja.
En ik wil dit betaald krijgen. En ik wil ook nog een vakantiedag. En dan, dan denk ik, bitch, please. Je mag blij zijn dat je hier mag komen werken. Ja. Dat je shit kan leren. Dat is wel echt een millennial nieuwe ding. Dat ja, weet je, werken is werken. Het is niet dat ik blij mag zijn dat je bij mij wil werken.
Klopt, ik heb dat heel erg. Vriendinnen van mij die dan een eigen onderneming hebben, die hebben altijd gezeik met personeel. En die zeggen echt, het is deze generatie. Ja. Ze denken dat ze jou eigenlijk een soort van
favor doen.
Terwijl, het is toch een wisselwerking. Ik betaal jou om je werk gewoon te doen. En als ze een uurtje hebben overgewerkt, nou, dan dat krijg je nog een maand te horen. Terwijl, kom op. Weet je, toen ik vroeger bijbaantjes had in restaurants en weet ik dat, mijn baas was heilig hoor. Ja. Ik durfde echt niet tegen die vent in te gaan. En dan, en als hij mij zei van, joh, je bent om 10 uur klaar en om 12:30 was ik nog bezig. Ja, denk maar niet dat ik daar wat van durfde te zeggen.
Natuurlijk niet. Maar het is een hele nieuwe generatie. Ja. En de hele dag op die telefoon.
Ja.
Ik betaal je niet om te appen of om je Instagram foto te bewerken. Ga eens even, nee. Dus ik maak me daar wel zorgen om die generatie. En die generatie denkt ook heel vlak. En dat is waarom ik dat laatste ook die openheid van zaken gaf op Instagram. Van, er staat geen euro op de bank. Want mensen zeggen, je zal wel geld van je moeder hebben gekregen. Ja. Of je zal wel een rijke vent hebben uitgezocht. Geloof me.
Je hebt inloggegevens, staat niks op.
Ik werk me echt de blubber. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb superleuk werk, dus dat scheelt. En het is gewoon, het is geen roze geur maandenschijn. Het is gewoon zweet, bloed en tranen.
Ja. En je hebt, jaren geleden bij TMF gewerkt. Hoe ben je uiteindelijk in die passie van het eten gerold?
Ja, nou, dat is geen bewuste keuze geweest. Mijn allereerste baantje was bij de groenteboer.
Mm-hmm.
Werkte ik op mijn 12e van 7 uur 's ochtends, 7 uur 's avonds. In de Scheldestraat in Amsterdam. En dan sneek de groente en fruit voor de restaurants in de buurt.
Oh ja.
IJskoud. En dan voel je ook niet als je in je vingers sneekt. Oh. Weet je wel, zo koud had je net. En daarna ben ik in restaurants gaan werken. Dus eten was eigenlijk altijd mijn grote passie. Als je een beetje een leuk kopje hebt en je werkt in Amsterdam, ga je al snel een beetje modellenwerk doen en promotiewerk. En zodoende kwam ik bij TMF terecht. Maar eten was voor mij altijd gewoon, oké, wat gaan we vandaag doen? Prima, wat gaan we eten?
Ja.
En dat is in mijn familie altijd zo'n groot ding geweest. En mijn vader kon ontzettend goed koken. Die is op een gegeven moment een pakje sigaretten gaan halen en nooit meer teruggekomen. En toen ben ik dat een beetje over gaan nemen.
Ja.
En mijn moeder werkte gewoon heel hard. En mijn oma kookte ook veel. Maar moesten wij ook gewoon helpen, weet je. Gewoon 8 kilo aardappels schillen, ja, en dat soort dingen. En toen werd ik zwanger. En ik werd volledig overgenomen door mijn hormoon. Ik weet nog, ik zat in de auto op weg naar Onderweg naar Morgen, waar ik toen een rolletje in had. En Christina Aguilera kwam voorbij met You're Beautiful. En ik begon echt keihard te huilen. Ik dacht, wat is er nog aan? Toen het volgende wat ik dacht was, ik moet nu een wit brood hebben en een pond kaas.
Oh, toen
ben ik, ja, ben ik op straat gaan zitten, ben ik dat gaan eten. En ik was in die tijd helemaal afgetraind. Echt ripped to the bone.
Ja.
54 kilo. Dus toen dacht ik, net is wel heel raar. Ik ga even een test halen. Ik was denk ik net een week gestopt met de pil. Dus dat was meteen raak. En ik had gewoon zo'n honger en echt totaal geen zin meer om te trainen. Dat ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon mijn leven wijden aan thuis zitten en dit kind voeden met goed eten wat ik zelf maak. En dat is eigenlijk is dat geresulteerd in heel veel grote diners die ik organiseerde voor mijn ex en zijn vrienden.
Oh, leuk.
En een moestuin voor en achter. En ging helemaal, ik dook in ieder eetverhaal waar ik in kon duiken. En ik postte af en toe dan een foto van wat ik maakte. En toen was Instagram echt helemaal niks. En Facebook ook niet. Ja, Facebook was wel groot, maar dat vond ik altijd heel ingewikkeld. Met al die lange verhalen, ja, over mensen hun leven. Mijn kat is overreden. Ik zit in de depressie. Dacht ik, oh, wat gedoe. En Instagram was natuurlijk heel beeldend. Dus dan maakte, ja, ik een foto, gooide ik het online. En dan zeiden mensen af en toe, nou, mag ik het recept? Toen dacht ik, hé, daar zit wat in. En toen dacht ik, oh, misschien die Jamie Oliver naar Jellyhook.
Ja.
Is dat wel een optie?
Ja.
Toen heb ik aan de bel getrokken bij Monique van Loon. Eigenlijk een van de eerste bloggers van Nederland.
Ja, ze had Coolie, toch?
Coolie, ja. Coolie. En daarvoor had ze Girls Scene. Heeft, ja, 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 ja. En toen heb ik haar gevraagd, mag ik dan af en toe schrijven voor Coolie? En eigenlijk is dat de start geweest van alles.
Leuk.
Ja, maar het was nooit de bedoeling.
Nee, maar dat uiteindelijk zijn dat de dingen die je echt vanuit jezelf doet. En als je daar dan uiteindelijk je werk van kan maken, ja, is dat alleen maar mooi. En hoe ben je uiteindelijk begonnen met dan die eigen programma's maken? En
nou, bij 24 Kitchen was het zo dat daar was Kirsten Gelis, die eigenlijk, die kende ik nog van TMF. Daar zat ze toen bij sales. Maar bij 24 was ze daar CEO.
Mm-hmm.
En ze had dat allemaal voorbij zien komen, al die taarten en die dingen. En ik had een idee voor een programma over food trucks en over de herkomst van food trucks.
Ja.
En dat ben ik toen zelf gaan maken. En zo is het balletje gaan rollen. En toen ben ik steeds meer dingen gaan presenteren. En doordat ik echt geld moest verdienen omdat ik een huis nodig had voor mij en de kids, heb ik alles qua eten aangenomen destijds. Dus moesten ze een stylist hebben voor het eten voor een shoot? Tuurlijk. Ik kom maar voor €200.
Yeah.
Weet je wel. Moest er een catering gedraaid worden? Natuurlijk. Ik draai. Yeah. Ik greep gewoon alles aan. En daardoor leer je heel snel. En ik ben ook heel dankbaar dat ik al die jaren thuis heb gezeten. Omdat eigenlijk is dat mijn omscholing geweest naar wat ik nu doe.
Ja,
ja,
ja, precies. Dat je daar echt vol op hebt kunnen focussen. Ja. Dat je dat doet. En hoe ben je uiteindelijk samen met je vriend gaan werken? Kennen jullie elkaar dan?
Ja, nou, ik kende hem eigenlijk al, ik denk 4 jaar voordat wij iets met elkaar kregen. Gewoon uit de food scene. En ik had zijn werk gezien. Hij maakte allemaal hele mooie dingen voor Dilma en Lipton en Heineken. En toen ging ik een programma maken. Toen heb ik een mailtje gestuurd en gezegd van, kunnen we dit niet samen maken? Toen heeft hij één keer gereageerd en daarna niet meer. En toen ben ik op een foodbeurs tegengekomen in Turijn. En toen, ik natuurlijk met mijn grote bek en een super nette jongen. Ben jij door de honden opgevoed of zo, dat je niet kan reageren? En hij dacht echt, what the fuck is dit voor chick? En ik had ook weer een outfit aan met overal stuts. En nou, anyhow.
Ratchet ass. Hij dacht echt, jezus, ben ik blij dat ik niet op jou meer ja.
En, maar toen raakten we aan het praten over eten. En toen dacht hij, oh, nou, er zit toch wel iets qua inhoud in. En toen zijn we samen gaan werken. En in het begin heb ik hem echt nog geprobeerd te koppelen aan allerlei vriendinnen van me. Omdat ik dacht, het is toch heel gek dat zo'n jongen geen vriendinnen heeft.
Ja.
En eigenlijk pas veel later begon hier iets tussen ons te bloeien. En dat is voor mij wel ook een hele andere manier geweest om verliefd te worden. Ik ben altijd zo...
Heel erg op het eerste gezicht heel heftig. En
ja,
dan...
heel erg ergens ingerend, weet ja. je. En dat was, dit keer was dat echt wel anders. Dat je elkaar eerst gewoon kent. En dat je dan op een gegeven moment denkt... Hey, ik ben toch eigenlijk best wel leuk. En...
Ja, ik, als ik dat hoor van mensen, denk ik altijd van... Ik heb altijd het idee van, als ik iemand zie... Ja, dat klinkt heel plat, maar als ik iemand zie, weet ik binnen 3 seconden... Ja, wij zouden het wel samen kunnen doen of niet.
Ja, maar dat heb je natuurlijk bij best wel veel mensen. Best wel veel mensen zou je kunnen doen uiteindelijk.
Ja.
Ja, maar dat omdat mijn lat zo hoog ligt voordat ik dat überhaupt met iemand ja. zou doen...
Dan kom je daar eigenlijk helemaal niet. En nee, dan, ja. Maar ik vind dat dan zo apart hoe dat werkt. Dat je dan iemand al jaren kent. Dus eigenlijk weet je al wat je leuk vindt aan diegene. Of ja. wat je aanspreekt. En dan ineens dat er toch iets bij je... Of bij ja, beide ook zelfs.
Maar toen ik hem al kende, gewoon oppervlakkig, zat ik gewoon in een relatie. Toen ik hem beter leerde kennen, was mijn relatie net stuk. Dus ik had ook zoiets van, ja, gedoe al die liefde. Dan ben je ook een ja. beetje voorzichtig.
Ja.
En dan duik je niet zo snel meer ergens in.
Nee, precies.
Maar ik denk dat het voor mij wel heel fijn is geweest. Dat ik een keer ergens...
Rustig. Ja. Ja. En nu werken jullie samen, hoe bevalt dat?
Ja, nou, is net zoals een relatie. Je wil elkaar af en toe vermoorden. En de andere keer denk je, je bent fantastisch. Ja, dat hoort er gewoon bij. Maar het is natuurlijk heel anders als je vent tegen je zegt... Kan je dat shot even opnieuw doen? Het zag er echt niet uit wat je deed. Dan is dan gewoon een regisseur dat tegen je zegt.
Ja. Ja, die zou dan zeggen van, we doen hem even opnieuw.
Ja.
Zonder te zeggen, het zag er niet uit wat je deed. En dan denk je,
ja. Nee, maar dat zegt hij niet. Maar ik weet gewoon op de manier waarop hij dat zegt, dat hij dat eigenlijk denkt. En dat is natuurlijk... Nou, dat is soms gewoon moeilijk.
Ja, precies. Maar uiteindelijk voor een beter eindresultaat
zeker,
natuurlijk.
Zeker.
En samen huis bouwen, samen... Oh, alles doen jullie samen dan?
Ja, we delen heel veel passies. En dat is heel fijn. Dus we maken ook die buitenlandprogramma's samen. En ik zou het ook niet maken als ik het niet met hem kon doen.
Nee, precies. En de kinderen zijn dan bij jouw ex?
Ja.
En hoe, want je zei aan het begin al van, je hebt forever een schuldgevoel. Hoe ga je om met dat schuldgevoel en werken
het is echt
en kinderen?
Het is echt verschrikkelijk. Ik heb nu ook besloten dat ik niet meer zo lang naar het buitenland ga. Omdat dan gaat Philip alleen eerst een tijd en dan vlieg ik erin voor de presentaties en de interviews.
Ja, gewoon alleen het broodnodige wat je moet doen, ja. dat kom je doen en niet daarvoor nog...
Maar het is een luxe dat kan op een gegeven moment. En kijk, het liefst zou ik morgen de staatsloterij winnen en dan nooit meer werken en lekker bovenop ze blijven zitten. Lijkt me heerlijk. En zou ik nog 2 kinderen nemen en dan...
Ja?
Ja, dan wel. Ja. Maar er moet gewoon brood op de plank. En ik heb ook een makershart natuurlijk, dus dat moet altijd branden en de kachel moet roken. Dus het zijn een beetje 2 moeilijke dingen als je kinderen hebt.
Ja, ja gewoon forever dat je het moment... Ik heb dan soms wel dingen, oh nee, het is wel lekker dat ik gewoon straks even een week focus op werk en dan gewoon...
Ja.
Nou, het moment dat ik al in de auto naar Schiphol zit, dan
denk je kut.
Ga ik al dood.
Ja.
Gewoon.
Ja.
En dan altijd geen bereik hebben in het vliegtuig. Oh. Oude foto's terugkijken. Nou, daar kan ik echt... Ik word zo emotioneel van vliegen. Ja. Dat is echt niet te doen.
Ja.
Oh, vreselijk.
Nou ja, en ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb ook een soort van gek vliegangst ontwikkeld sinds ik kinderen
ook.
Heb.
Ik ook. Ineens, zeg maar, ik was nooit bang voor vliegen.
Nee.
En dan zit ik in het vliegtuig en denk ik, zij heeft straks geen moeder meer.
Ja.
Nou, echt zwaar over de top. Dan word ik echt helemaal...
Ja.
En als ik met Lars weg ben al helemaal, dan denk ik, oh mijn god. Stel voor dat we nu neerstorten. Wie is dan de eerste die haar op gaat vangen? En wat zal er van er terechtkomen? Dan kan ik mezelf...
En wie
heeft gek maken?
Wie heb jij je testament geregeld daar?
Ja.
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 Ja. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt, dat ga ik echt nooit doen als ik later groot ben. Maar Dat is een van de eerste dingen die je doet als je hebt voortgeplant.
Absoluut. Meteen aangegeven wie wordt haar voogd. En wat gaat er gebeuren met alles als wij er niet meer zijn. Ja. Oh, verschrikkelijk.
Maar zou je nog meer kinderen willen? Nu je weet hoe het is.
Ik heb echt het eerste jaar zo hard geschreeuwd dat ik nooit nog een kind zou willen.
Maar na 2 jaar vervaagt dat. En dan wil je dan weer.
Want als ik dan nu naar haar kijk, denk ik... Ja, maar je bent... Kijk, tuurlijk, ze is de liefste. Maar ze is niet meer zo schattig als dat ze 4 maanden geleden was.
Maar de poep gaat stinken.
En ja, nou, dat heeft ze van het begin wel gedaan. Maar nee, ik heb echt wel geschreeuwd dat ik het niet meer zou willen. En ook wel gewoon omdat ik het lastig vond om te gaan met hormonen. Om te gaan met hoe je lichaam verandert. Ja. En ik vond het echt allemaal... Ja, tegenvallen is niet het goede woord, maar ik heb er echt wel moeite mee gehad. Ja.
Het is niet een leuke accessoire die je er even bij krijgt.
Ik ben niet constant gelukkig geweest, zeg maar. En dan vooral die kraamtranen, dat je dan eigenlijk zo gelukkig bent, maar tegelijkertijd dan ook dus weer zo bang bent om dat allemaal kwijt te raken. Dat is niet
borstverliespolitie. Okay. Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar en ik vind het super fijn als het lukt. Maar als het niet lukt, dan moet daar ook een plek voor zijn. En dan moet het niet een soort... een politie zijn die constant zegt... Ja, maar het moet.
Ja, met alles wat je doet.
Ja. Nou ja, jij ligt natuurlijk ook helemaal onder een loop... omdat je dagelijks je leven laat zien, ook als moeder zijn. En dan krijg je natuurlijk constant herrie.
Ja, gezeik gewoon. Dat je echt denkt,
wat heb je allemaal niet goed gedaan tot nu toe?
Nou, eigenlijk heb ik best wel weinig laten zien... van hoe ik de dingen als moeder aanpak. Mm-hmm. Omdat... ik zie het gewoon bij andere mensen voornamelijk veel... dat er altijd wel iets fout is, weet je wel. Toen ik zwanger was het al van... dat mag je niet eten, zus, zo. Ik zit niet in mijn eentje aan tafel. Hè. Er zit ook nog of ben je nou wijn aan het drinken? Nee, natuurlijk ben ik geen wijn aan het drinken. Dat gewoon... Ja, van die... Dat had Eva Jinek toch ook, dat ze een biertje dronk. Denk je dat ze bier aan het drinken? Ja, kom op. En dan zou ze het doen. Ja, dan moet ze ook helemaal lekker zelf eten. Ja, het is gewoon echt... compleet bizar.
Maar het is wel gek nu, want jij bent natuurlijk het gezicht van de hele jonge generatie qua media, als je het mij vraagt. Omdat jij bent eigenlijk de eerste grote vlogger. En dus jij bent zeg maar de Eva Jinek van YouTube voor mij.
Dat vind ik het grootste compliment wat ik ooit heb gehad.
Nou, graag gedaan. Maar je bent nu ook moeder, dus je gaat wel naar een ander level dan alleen maar, sorry dat ik het zeg, alleen maar dat hele platte.
Ja, nee, dat ik snap precies moeilijk? Wat je bedoelt. Nou, aan de ene kant vind ik die... ik vind het heel fijn dat het letterlijk meer inhoud krijgt. Want ik kan... Het zijn geen... het zijn gewoon easygoing filmpjes, toch? Uiteindelijk. Mm-hmm. Het is geen hoogstaande...
Het is niet Nieuwsuur, nee.
Nee, precies. Dus uiteindelijk is het gewoon plat entertainment. Half uurtje en veel plezier ermee. En... Dat is wel een beetje veranderd inderdaad sinds ik moeder ben. Omdat je gewoon... ik sta zo anders in het leven dan voordat ik moeder was. Je verandert gewoon compleet. En al je inzichten over dingen... je empathische vermogen groeit. En dus wat dat betreft denk ik dat ik wel een heel ander persoon ben. Maar ik vind dat nog wel lastig om te laten zien in mijn video's. Omdat ik af en toe... ik vind het ook heel lastig om veel te delen over het moederschap. Mm-hmm. Omdat ik juist nu zij echt een klein mensje word. Denk misschien is het helemaal niet de bedoeling dat iedereen weet... hoe je eruit ziet.
Ik denk dat je daar inderdaad voor moet waken.
Ja, precies. Dus ik heb er dan nu voor gekozen om haar eigenlijk niet meer herkenbaar in beeld te brengen. En dan krijg ik dus best wel vaak comments van... we missen haar ook. En dan dat maakt me heel benauwd. Dat ik denk, oh mijn god. Ja, dat is toch niet de bedoeling dat mensen...
Nee, want zij is niet van hun.
Nee.
En dat is van jullie.
Ja, daarom.
En
dus...
dat is natuurlijk het moeilijke. En ik snap ook dat mensen... Kijk, het is iets heel moois dat mensen wel meeleven en dus ook zich om Lizzie ontfermen en haar willen zien. Alleen, dat is niet Lizzie's keuze en dat is moeilijk. Ik schrik daar ook soms wel van. Mijn dochter heeft natuurlijk epilepsie en ik post daar af en toe wat over. Ook omdat ik vind dat er meer bewustwording moet komen over epilepsie. Ja. De laatste tijd denk ik, ik ga er toch iets meer gas in terugnemen. Omdat ik wil niet dat iedereen op een gegeven moment naar haar kijkt.
Ja.
En dat is die chick met epilepsie.
Of in de supermarkt vragen van gaat het? En hoe was je behandeling toen en toen? Of is dat omdat dat zij kiest er niet voor. Nee. En zij vindt het natuurlijk zelf al vervelend genoeg dat zo is.
Maar het is een moeilijke lijn.
Ja, omdat... dat is echt lastig. Want je wil ook inderdaad, wat je zegt, het delen en bewustwording creëren.
Nou ja, en je bent ook gewoon... Jij bent ook echt en ik ben ook echt. En
ja, het is wat er gebeurt in je leven.
Ja, en dat... Het is het allerbelangrijkste wat er is.
Ja.
En de rest is allemaal bijzaak.
Ja. Ja, is echt zo. Ik moet zeggen, ik had in de podcast hiervoor had ik echt voor iedereen een hele vragenlijst. Maar dit gesprek is zo vloeiend gegaan vanaf het begin. Dat ik geen enkele vraag eigenlijk aan je heb gesteld. Het ging gewoon helemaal vanzelf. Maar er is wel één vraag die ik aan je wil stellen. En dat is, stel dat je de doodstraf zou krijgen en dat je nu een voorhoofd en nagerecht zou moeten kiezen als laatste avondmaal. Wat zou het dan zijn? Ik vind dat, denk ik, voor jou het meest interessant om te horen.
Ja, ik vind het zo'n moeilijke vraag. Echt, ja. Dat is echt...
Je kan niet kiezen, nee, natuurlijk. Nee. Oké, je voorhoofd en na mogen ook bepaalde gangen bevatten.
Ja, ik heb heel lang, loop ik al rond toevallig met een programma-idee hierover.
Dat
ik
heel echt?
Graag, ja, ik zou heel graag voor mensen die terminaal ziek zijn een laatste keer willen koken. Dus voor het laatste avondmaal. En dan voor hun familie. Omdat ja, leven en het leven is heel vanzelfsprekend als je gezond bent en je leeft. Ja. Maar op het moment dat daar iets aan getornd wordt of er is een angst voor het dood te gaan, dan sta je daar heel bewust in. En dan opeens, heel veel mensen maken zich natuurlijk zorgen over hoe ga ik mijn huur betalen. Of hoe kan ik zorgen dat ik die nieuwe auto of tas of schoenen krijg. Maar op het moment dat het leven even stilstaat en het gaat echt over leven en dood, dan valt het allemaal weg.
Ja.
En dan denk je, holy shit.
Als er maar een dingetje in je leven komt, waardoor, of nou bij jezelf of een andere dierbare of daar weer een vriend. Als iets in je inderdaad die angst aanwakkert, dan maakt echt niks meer uit.
Nee, dan wil je het liefst gewoon in een hutje op de hei gaan zitten met z'n allen en lekker eten.
Genieten van elke seconde die je hebt met inderdaad lekker eten.
Dus bij mij zou allereerst de tafelsetting belangrijk moeten zijn. Daar zou iedereen aan moeten zitten van wie ik hou. En qua eten, sowieso cheesecake natuurlijk. En ijs. En goede steak. En een macaroni en cheese met lobster.
Oh ja.
En krokant gebakken aardappeltjes en eendenvet. Misschien ook wel een goede, goede knapperige buikspek helemaal uitgepakt. The list goes on forever and ever. Ik hou zo van lekker eten. En dat.
Maar oké, nu moet je gewoon dat drie gangen menu.
Als voorgerecht zou ik het ei. Het gouden ei willen hebben van de Libraïe.
Oh ja, die heb ik laatst op.
Hebben die op?
Oh, met die aardappel, crème fraîche, bieslook en dan koffie. Dat zijn letterlijk alle dingen die ik lekker vind in één ei gestopt. Letterlijk. Oh, maar
die
is romig.
Niet als voorgerecht. Dan zou ik de langoustine met vervennenboter van Sergio Herman willen. Mm. Als hoofdgerecht. En als nagerecht. Nou, dan zou ik het toch denk simpel houden. En de hazelnoot schuimtaart van der Linden. Die zit in Amsterdam, is een hele oude zaak. Die maken nog al hun slagroom zelf vanaf verse melk. Maken fantastisch ijs. Dan zou ik die taart willen hebben.
Oh, nou.
Ja.
Oh, heerlijk. Oh, dat gouden ei, ja. Als ik dat toch iedere dag als ontbijt zou kunnen eten.
Ja, maar ik vond het wel een gek setting daar of zo, toch?
In de Libraïe?
Ja, nee, omdat ben je er blijven slapen?
Ja.
Dan word je 's ochtends wakker en dan zit je aan zo'n tafel en denk je, ben ik nou een bordeel of
Nee, klopt. Ik vond het ontbijt zo...
Hij is super vet natuurlijk voor de
heel
rest.
Vet.
Maar ik ook vond... wel heel prijzig hoor. Sapper flap.
Ja, ik vond het vooral leuk dat je naar alle andere tafels kon kijken.
Ja.
Dat alles zo is ingedeeld. Want het is toch het leukste om te doen, naar andere mensen kijken. Ja. En dan denk ik van, wat zou hun bewegen om hier nu te zitten? Ja. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Dus
Ja, ik vind, kijk, en dat ik vind gewoon eetherinneringen maken is het allerleukste. Kijk, mijn vriend en ik vliegen de hele wereld over om onderzoek te doen over eten. En we gaan binnenkort naar Mexico om daar te kijken. En naar Israël om daar eventueel een programma te maken. En we hebben zo'n lijstje, weet je, van in Thailand hebben we echt op een straathoek ergens waar je niet doodgevonden wil worden, de allerlekkerste fried lemon chicken ooit gegeten. Yeah. Yeah. Met lemongrass. Och, dat was zo lekker. En dan heb je in Gent zit Chambre Sepreda. Een fantastisch restaurant. Moet je ook echt heen. Daar eet je ook gewoon de sterren van de hemel. En ze koken alleen maar op houtskool. En zo, dat is zo mooi. Als ik het over heb, dan loopt mijn mond weer vol met water. En denk ik, moet nu daarheen.
Ja.
Maar het geeft ook een warmte. Voor mij is havermout. Mijn dochter wil altijd havermout voor ontbijten. Mijn zoon wil altijd uitgebakken katerspek met toast. En als ik dat ruik, dan denk ik aan mijn kinderen. Ja. Weet je wel? Dat is gewoon wat eten met je doet. En het is iets heel fijns waar je mensen kan laten zien dat je van ze houdt omdat je te veel hoeft te zeggen. Dat vind ik allemaal gedoe namelijk. Maar ik vind dat wel heel jammer dat we nu in een tijd leven en ik maak me daar zelf soms ook schuldig aan. Als je in de auto zit onderweg naar huis, is het zo makkelijk om ergens te stoppen en even iets in je mond te stoppen.
Ja.
In plaats van dat je naar huis gaat en de tijd maakt om te koken. Ja. En eigenlijk zit daar echt een groot probleem. Dat we wel 4 uur per dag op social kunnen zitten. En
maar niet, echt, inderdaad.
Ja, dit is echt oma die vertelt, maar dat je niet de tijd neemt om voor jezelf te zorgen door te koken.
Ja, dat je eigenlijk die 4 uur gewoon zou moeten steken in het braden van iets wat ook 4 uur duurt. In plaats van dat je de hele tijd op Twitter zit te scrollen. En,
ja, of je neemt maar een uurtje ervan de tijd of een half uur dus iets kookt. Feed yourself.
Ja. Oh, nou, wat is voor jou?
Kan je eigenlijk koken?
Nee.
Oh.
Nou ja, kan koken. Ik kan een recept nadoen.
Ja.
Maar ik heb niet die feeling om
Nee, maar daar begint het natuurlijk. Ja. Het begint bij recepten nakoken. En dan op een gegeven moment ga je je eigen repertoire maken.
Het is niet dat ik dingen laat aanbranden of laat mislukken of zo. Maar ik vind het zelf namelijk, als ik zo lang bezig ben met eten, hoe wil ik het daarna ook niet meer eten?
Nee, snap ik.
Dan ben ik er wel klaar mee, zeg maar. Ja. En ik vind het altijd fucking kut als ik iets heb gekookt en mensen vinden het niet zo lekker.
Ja, dat is
echt. Dan voel ik me gewoon echt kut en denk ik, oké, dan doe ik het niet meer. Doei.
Ja, dat is ik wou een hele smerige vergelijking, maar dat ga ik niet doen.
Vertel.
Het is alsof je hele goede seks op, maar je komt niet tot de climax.
Ja.
Ja. Ja. En dat je denkt,
dat had ik net zo goed niet kunnen doen.
Ja. En dat hele uur.
Ja. Alleen maar ellende gekost. Ja. Nou, bedankt. Ja. Nee, ja, inderdaad. Als je een top 3 zou moeten maken van restaurants in Nederland.
Dat is een hele moeilijke. Nou, ik vind het wel leuk om een podium te geven aan restaurants die niet zo
bekend zijn. Zeg maar, die breien natuurlijk. Maar wat zijn restaurants waar je het zelf fijn vindt om te komen?
Je hebt dus in Katzand zit het hotel waar Sergio Herman zijn naam aan heeft verbonden. Dat heet Hotel Strand, volgens mij. En daar zitten 4 restaurants van hem bij. Dus je hebt een ontbijtrestaurant, een Japans restaurant, een strandrestaurant en nog echt een sterrenrestaurant.
Mm. Leuk.
Fantastisch. Je kan daar gewoon 2 dagen alleen maar eten.
Oh,
en
heerlijk.
Gelukkig. Kan je lekker uitwaaien op het strand. Je bent echt ver van de stad vandaan.
Ja. Oh, dat klinkt echt top.
Ja, kan ik iedereen aanraden. En dat is allemaal zulke hoge kwaliteit. Daar zou ik allereerst heen gaan.
Zoek alles wat je wil. Ontbijt en Japans en sterren. En
het is echt helemaal de hemel. Goh, moeilijk zeg. Want ik eet natuurlijk best wel veel bij veel verschillende mensen. Maar ook weer niet, omdat ik juist weer heel precies ben. Café Binnenvisser is iets heel kleins in Amsterdam. Maar de kook is gewoon heel mooi.
Ja.
En je hebt en dat is niet een restaurant, maar dat is een broodzaakje. En ze doen ook een klein beetje banket en natuurlijke wijnen. En dat heet Le Fin. Ik ga het er even bij pakken, want anders weet ik niet meer. Dat is van Florence. En zij heeft eigenlijk haar leven gewijd aan mooi brood maken.
Oh.
En dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat iemand dat nog doet. Le vin. Ja, le vin et le vin. Dus het gerezen brood en de wijn.
De wijn, ja.
Ja. En dat zit in de Jan-Pieter Heijenstraat, zie ik.
Oké. Okay.
En dat is gewoon een klein zaakje. En dat is eigenlijk waar ik het meeste van hou. Dat mensen gewoon hun hart op tafel leggen in een gerecht. En dat laten zien.
Ja.
En zo zijn er meer chefs, hoor, die ik goed vind. Je hebt Arturo, die zit in de White Room. Die heeft heel erg een eigen signatuur. Maar hij is allemaal wel heel high-end. Jamie van der Heij is ook goed. Die heeft Moon en die heeft meegeparticipeerd aan de Avocado Show. Die heeft eigenlijk die recepten toen bedacht. En is er nu wel uit. Maar hij heeft ook een restaurant in Oudekerk. Is ook hartstikke goed. Nou, zo heb je een paar van die restaurants. Maar daar zit wel een prijskaartje in. En ik vind eigenlijk dat eten moet voor iedereen zijn.
True, maar aan de andere kant vind ik ook weer... als mensen zeggen, ja, ik heb dat er niet voor over om te eten... Dan kan je gewoon een nieuwe designertas van kopen, denk ik.
Nee, maar
ik kan dat zo van genieten om gewoon...
Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar als je het geld niet hebt...
Ja, precies.
Weet je wel, je moet ook gewoon in principe een leuk menu voor 32,50 kunnen eten.
Ja, ja, dat ben ik zeker met je eens.
Daar zit een grotere kunst in dan de sterren van de hemel te koken voor 600 euro.
True, dat is waar. En dan nog een goede fles wijn bij te schenken.
Ja.
Merk je dat je anders wordt behandeld in restaurants?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Dus... Dat houdt me ook wel tegen soms om te gaan.
Ik heb dat kan ik me voorstellen.
Ja. Ik heb echt een schurfde hekel aan als mensen me uitnodigen om te komen eten voor een Instagram post.
Oh ja. Ja, en dan het enige wat je hoeft te doen in ruil is een Instagram post.
Ja, dan denk ik. Ja. What the fuck?
Ja.
Dat krijg ik toch helemaal geen goede impressie van jouw restaurant.
En dat het onrecht vooral. Want de mensen naast jou die verdienen toch net zo goed die service. En die aandacht voor het eten als jij. Ja.
Nee, daar hou ik helemaal niet van. Kijk, ik vind het natuurlijk wel fijn dat je sneller... soms een tafeltje kan krijgen als mensen vol zitten.
Ja.
Maar
en dat je niet naar de bediening hoeft te kijken voordat ze langskomen om je drinken op te halen, op te nemen. Maar
ja, dus dat vind ik fijn. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk helemaal niks mee. Ik wil gewoon behandeld worden zoals iedereen. En ik weet gewoon hoeveel ballen en werk het kost om een restaurant te runnen en om een chef te zijn.
Ja.
En ik zou het ook nooit willen. Nee. Omdat je bent altijd de uren aan het werk. Dat je familie liefde, tijd en
over
energie nodig heeft.
Gesproken.
Ja. En je brandt gewoon heel snel op. En mijn ouders hebben een paar jaar lang een strandtent gerund in Zandvoort. Ja, het is fantastisch. Het geeft een soort drugs, weet je wel. Het is zo high rush en adrenaline. Maar uiteindelijk... Ja... Nee, zou ik er niet voor willen kiezen.
Nee.
Dus ik heb er heel veel respect voor. En daarom wil ik ook gewoon graag betalen.
Ja.
Ja.
Ja, eens. Nou, bedankt voor je openhartigheid. Ik vond het een heel leuk gesprek.
Ik ook. Dankjewel voor je tijd.